dan doet dat je ook wat. Ja? Niet als je ze één keer zingt, maar hey, als je iets opgenomen hebt, als je het meegenomen hebt in jezelf. Heer, uw klacht bevrijdt mij, Heer, uw macht bevrijdt mij, luid juich ik. En dat gaat doordraaien, dat gaat doordraaien. Is toch mooi? Als je zo voor een stoplicht staat, ja? Kom je misschien niet meer weg. Nou, ik vind het prachtig. En het tweede wat ik wilde zeggen, aan het begin, dat is, let eens op die liederen die we nou gezongen hebben, want die vind je op geestelijke manier, dus niet letterlijk, maar die vind je terug, straks gewoon in het leerhuis. In leerhuis 37. En voordat we eraan beginnen, wil ik toch even bidden met elkaar, dat we er allemaal alles van mee kunnen nemen. Vind je dat goed? Ja, anders doe ik het ook. Heer, dank u wel. U bent de Heer die de gemeente leidt. U inspireert, u zalft, u werkt met uw Heilige Geest. Juist vanavond, waar wij onze harten voor u openen. Waar we het vet van onze harten afwassen. En inderdaad open, plooibaar zijn voor u. En dus voor uw woord en voor uw geest en het leven dat u geeft. Ter zegen elkaar in Jezus' naam. Wederstaan alles wat zwaar wil maken, naar de grond wil trekken. Is het nog niet afgelopen? Zoiets. We wederstaan dat in de naam van Jezus. En we zegen elkaar om die ruimte en die hemelwerkingen te gaan merken. Die je straks in het verhaal tegenkomt. Daar zegen ik je in. In Jezus' naam. Amen. Wij zaten in Handelingen 16. De voeten waren net in het bok gesloten. Herinner je? Ik heb er toen nog wat over gezegd hoe het daarna verder gaat. Maar ik kon je alvast gaan genieten. Heb je denk ik wel gedaan. En vanavond bij het 37e leerhuis gaan we lezen vanaf vers 25 in Handelingen 16. En ik lees het uit de NBV. Handelingen 16 vanaf vers 25. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig, nou het aandachtig staat er niet hoor, ze luisterden naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. Een leuke kan je toch niet hebben. Goed. De gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zichzelf te doden, staat er letterlijk, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe, met grote stem staat daar, doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten, dat is de bewaarder, en vroeg, zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Nou, mooie manier van evangeliseren ga je niet hebben, dacht ik, ze zo op je afkomen. Ze antwoordde, geloof in de Heer Jezus en je zult gered worden, jij en u en uw huisgenoten. En ze verkondigde het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Dat is die gevangenbewaarde weer, hè? Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Staat letterlijk een tafel voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God gelooft. Staat ook wat anders, komen straks op. Bij het aanbreken van de dag zonden de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaars naar de gevangenis met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. De gevangenbewaarder stelde Paulus daarvan op de hoogte. Het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten. U mag dus vertrekken, ga in vrede. Nou, dat zei hij gisteren ook nog niet. Goed, maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars, ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburger zijn. Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten en nu willen ze ons heimelijk laten gaan. Geen sprake van. Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten. Denk je straks wel uit wat erachter zit. De gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders, die de schrik om het hart sloeg toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren. Dus gingen ze zelf naar de gevangenis, spraken heel vriendelijk toon tegen hen en lieten hen vrij met het verzoek, vriendelijk verzoek, uit de stad te vertrekken. Paulus en Silas verlieten de gevangenis. Ze gingen nog niet de stad uit, ze gingen eerst nog even bij Lydia langs, waar ze de gelovigen aantroffen. En na hen bemoedigend te hebben toegesproken, toen vertrokken ze. Mooi verhaal, hè? Ja. Er zit heel wat in. Ook voor ons eigen leven. Je kan het als geschiedenis lezen. Dat weet je. Dat zeg ik steeds. Dat is heel mooi. Je kan het als blijde geschiedenis lezen. Toen functioneerde het nog zo. Toen waren er nog van die grote dingen. Je kan er ook proberen om je eraan op te trekken. Het is dus mogelijk. Zulke dingen zijn mogelijk. Die kunnen bereikt gaan worden. Door de kracht van de Heer. Door hemelwerkingen in jouw en mijn leven. Goed. We gaan vers na vers. En 25 zijn we begonnen. Om middernacht zijn Paulus en Silas aan het bidden. En zingen ze lofliederen voor God. En de andere gevangenen luisteren naar hen. Ja, en BV die dacht, we moeten daar iets aan toevoegen. Aandachtig naar hen, maar dat staat er helemaal niet. Dus die luisteren naar hen. Nou, daar zitten Paulus en Silas. Je hebt het gezien, vorige keer voet in het blok. Je uitgelegd. In het zichtbare hebben ze toch geen aanleiding om te zeggen, Heer, we gaan u loven en prijzen, zou ik zeggen. Er is eerder reden voor hen, naar de mens gesproken, om zich te beklagen. Het volle even moet je kijken, dan werk je voor het volle evangelie en gebeurt je dat. Of, dat had ook gekund, Paulus en Silas, samen lekker in zelfbeklag weg te zakken. Je snapt dat het allemaal mogelijk is, ook in je eigen leven. Hè? Dat je samen met de anderen in je zelfbeklag wegzakt. En dat je het allemaal zo slecht getroffen hebt, terwijl de Heer zo goed is. En de Heer zo groot is. En de Heer zo machtig is. En de Heer zoveel wil in je leven. Goed. Maar dat doen ze niet dus. Dat doen ze niet. En dat is een voorbeeld voor mij, vind ik. En ik denk ook voor jou. Ze bidden en ze zingen. Ze bidden en ze zingen in hun diepste nacht. Zeg ik erbij. Middernacht. Ja. Ze loven en prijzen onze God. In hun diepste nacht. Ik denk, daar kan je optrekken. Voor jezelf. Toch? Als jij je gevangen voelt. Als het allemaal een beetje donker om je heen wordt. Als het nacht wordt in je leven. De nacht van het negatieve wat je nou weer meegemaakt hebt. En je had al zoveel meegemaakt. Ik vul het even in. Hoe de duivel dat dicteert. En daarin gevangen wil zetten. Daarin wil zorgen dat je geen uitzicht hebt. Maar het zal duidelijk zijn, als ik hier naar het verhaal kijk, dan is er één ding dat Paulus en Silas er bovenop helpt. Eén ding dat jou en mij er bovenop helpt. Bidden. Zingen. De Heer loven en prijzen. Gods licht laten schijnen. En niet onder een of andere oude emmer zetten, zodat het niet meer te zien is in je leven, in jouw situatie. Paulus schrijft later zo treffend aan de Thessalonicenzen, in 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 en 17, kijk maar, daar gaat het om. Bid dan zonder ophouden. Dat is wat. Dank God onder alle omstandigheden. Onder alle omstandigheden. En dan wat erachter komt. Daarom heb ik hem maar even neergezet. Want dan kan je het op je in laten werken. Want dit is wat hij van u. Die één met Christus bent. Of wil zijn. Verlangt. Dus dat verlangt God van je. Zo kun je het lezen. Dat verlangt God van je. En daar waar je ook wel bij. Dat zien we in het verhaal toch. Goed. Ze hebben mooie woorden gebracht, Paulus en Silas. Maar hier in de gevangenis, in Filippi, blijkt hoe diep die woorden gaan. Hoe diep ze daar hun leven uithalen. Oh, had je dat al gezien? Ik heb de gevangenis meegebracht. Ja, we zoeken nog naar een foto. Ik zei tegen Jan, nou wil ik wel erbij op de foto. Ik ga in de deuropening zit of staat, ik weet niet wat het was. Maar op een of andere wonderbaarlijke manier is hij nog spoorloos.
Je mag gewoon even doorgeven. Dan kan je het zien. Dus doe rustig aan. Ga niet het hele boek zitten lezen, maar is ondertussen naar mij.
Goed. Dus die woorden, dat zei ik als laatste, zitten daar in die gevangenis, die je zo meteen ziet, die gaan heel diep. En waarom gaan die diep? Omdat hij met Jezus leeft, Paulus en ook Silas. Dus die woorden gaan bij jou heel diep in de nacht, als je met Jezus leeft en niet uit je handen laat slaan. En dan moet je elkaar soms weer helpen. Niet met preken hoor, want dat, zo bedoel ik het niet. Als je tegen die ander gaat staan preken, heb je dat leerhuis niet gehoord, dan, nou, dan moet je maar zorgen dat. Dat is zonder ontferming en invoelvermogen. Hij leeft met Jezus. En dan zeg ik, je kunt allemaal wel eens gevangen zitten in zelfbeklag. Ik geef je nog een beter item. Je kunt gevangen zitten in je drukke leven. Moet je op een verjaardag zeggen dat je het helemaal niet druk hebt? Dat kan je op verjaardagen soms horen, heb ik hem laten vertellen. Dat de een zegt dat hij het heel druk heeft en de ander die gaat er overheen bieden hoe druk hij het wel heeft. En als je een afspraak in de gemeente met elkaar moet maken, dan heeft natuurlijk de ene het nog drukker dan de ander. Dan heb je een variant erop. Ach, trek hem hier niet aan, maar doe er wel iets mee. Je kunt gevangen zitten in je drukke leven. Druk, druk, druk. Je kunt gevangen zitten, hebben we eerder over gehad, in niet los kunnen laten. Dat kan je gevangenis worden. Zelfs als het gaat over goede dingen. Ja? Dus, een goede zaak om dat door te hebben. Maar, dat kan iemand tegen mij zeggen, maar ik moet het wel eerst zelf doorkrijgen. Heb ik mijn dingen ook wel gemerkt. Dan kan Jan niet tegen mij zeggen. Maar pas als het hier valt in mijn hart. En ik het zelf ga zien. En dat bedoel ik niet als verdediging, want heb ik wel eens gemerkt. Dan later, dan ga ik het zien denk ik. Want in het begin is het natuurlijk helemaal niet waar, dat snap je wel. Dat is alles jezelf verdedigen. Kom nou, nee. Kom je daar nou bij? Nee, zo is het niet. Even voor de ontdooiing voor jezelf, hè. Maar dan daarna denk je, nou. En daar gaat het om dat je het zelf doorkrijgt. Want als iemand het overneemt, wat de broeder zegt of de zuster, helemaal niks waard. Maar pas als je het zelf doorkrijgt, dan kan je er wat mee. Ja? En dan moet je er ook voor kiezen. En dan geeft de Heer je alle hulp bij om samen met Jezus eruit weg te trekken. Ik denk Paulus en Silas, ik ga even weer terug naar deze twee grote mannen, die zien het als normaal dat ze vervolgd worden. Hoor je het? Ze zien het als normaal. Ja? Dat helpt ook. Daarom, als ze vervolgd worden, twijfelen ze niet aan het evangelie en aan hun opdracht. Dan blijven ze geloven in de Heer en in zijn woord. Je kunt vervolgd worden door ziekte, door weet ik veel wat, noem maar op in je eigen leven. Als je maar nooit twijfelt aan de opdracht die de Heer je geeft om te leven. Ja? En dat je blijft geloven. Heer, ik blijf in u geloven. Ik geloof in uw woord. Ik wil dat uitwerken. Zoiets zit daar, twee van die mensen daar, in die gevangenis, in het blok. En ze zingen en ze loven en ze prijzen de Heer. En ze bidden. En die andere gevangenen, die luisteren naar hen. Naar hun muziek. Naar wat ze zingen. En ik denk ook ze getuigen in hun gevangenis. Terwijl ze zingen of bidden, ook van wat ze geloven. En niet dat ze zeggen, nou ik ga nu getuigen dat, maar daar gaat de getuigenis van uit. Daar gaan werkingen van uit, van zo'n gebed. Het was geen formuliergebedje wat ze opzeiden. En zo bezig zijnde, komen die Paulus en Silas helemaal los van de wetten van de aarde. Van alles, van hoe alles zichtbaar eraan toe gaat. Of hoe alles zichtbaar verder zal gaan in de toekomst. Ga je allemaal hebben, rond, je kunt zelf voor jezelf invullen. Maar er komt een hemelse sfeer, en dat vind ik zo mooi, hemelse werkingen, Hemelse werkingen, mensen, gaan daar bovenuit. Redden je eruit. Een hemelse sfeer ontstaat er, waarin het onmogelijke, allemaal niet mogelijk, het slaat om. Ze geloven, het is mogelijk. Het is mogelijk om te leven, het is mogelijk om te bidden, het is mogelijk om door te gaan. Prachtig vind ik dat. En dan zie je al wat er gaat gebeuren in het volgende vers, vers 26. Plotseling doet zich een hevige aardschok voor, lees ik, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilt. Alle deuren springen open en bij iedereen schieten de boeien los. Ja, je kan zeggen dat hadden ze allemaal niet zo goed gedaan, nee. Dit wat hier gebeurt wordt goed gedaan. Plotseling gebeurt er dus iets. Letterlijk staat er, als je het gewoon het Grieks leest, er geschiet een seismos megas. Nou, megas weet je wel, hè? Mega. En seismos, seismograaf, weet je toch ook wel? We hebben zo'n mooie Griekse woorden hebben we in het Nederlands. Dus een grote aardbeving. En als er een grote aardbeving is, een beving op aarde, wat betekent het dan? Dat er ook een beving in de hemel is. Want die gaat eraan vooraf en het vindt zijn weerslag op aarde. Er vindt dus, beste mensen, een confrontatie plaats in de hemel op dit moment. En dat is aangezwengeld door lofprijzen, door bidden, door strijdend bidden. Want bidden en lofprijs voor je eigen leven werkt heel veel uit. Dat moeten we maar weer eens tegen onszelf naar binnen zeggen, vind ik. Ja. Dat moeten we ons nog maar weer eens meer, inclusief mezelf voor de duidelijkheid, bewust worden, vind ik. Ja? Het werkt veel uit voor je persoonlijk leven, maar ook voor ons gemeenteleven met elkaar. En als ik dan naar Jezus kijk, dan zie ik dat hij zijn leven aflegt. Dat zie je ook, hè, op een gegeven moment. En dat doet hij in die geest van lofprijs en aanbidding, in volle overgave. En wat werd er toen ook? Midden op de dag werd het toen nacht. 3 uur lang. Wat was er aan de hand? Er vond dus ook een confrontatie plaats. En het hoogtepunt van de confrontatie is als Jezus uitroept: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En wat gebeurt er dan? Dan beeft de aarde, juist aardbeving, splijten de rotsen. Weer een aardbeving. Dus ook een beving, gaat er namelijk gelijk op, in de hemel. De rotsen splijten. Ja, alle machten die gevangen willen houden. Alle machten die gevangen willen houden in zelfbeklag, in ellende, in medelijden, in... Ze splijten. De rotsen splijten, occulte geesten met een doodsklimaat. Ze werken nog steeds in deze tijd. Ze proberen aan te kloppen bij mij en bij jou. En dan voel je heel beloren. En dan denk je, oh, wat ben ik toch moe. Oh jongens, ik moet zeker... Nee, je bent niet moe. Het is een occulte geest met zijn doodsklimaat. Ja. En ik vind het zo mooi. Even terug naar Jezus. Ze krijgen geen vat op Jezus. Zij zelf splijten. Jij hoeft niet gespleten te worden. Jij mag één worden. Zij zelf splijten. Ze krijgen geen vat ook op Paulus en Silas. Hier in ons verhaal. En ze hoeven dus geen vat te krijgen uiteindelijk op jou en op mij. Ja? En als het wel gebeurt, dan hoeven ze geen vat te houden op je leven. Helder, hè? Dan kan je het oppakken. Want occulte geesten winnen het niet van Paulus en van Silas. Occulte geesten hoeven het niet van jou te winnen. Je kunt hen samen met Jezus in Gods kracht overwinnen. Jawel, dan ben je sterker. Goed, er ontstaat dus grote ruimte in de hemel. Moet je voorstellen, die gevangenis, je hebt het net gezien. Ze zingen, ze bidden, ze prijzen. Er gebeurt het een en ander. Een beving gaat er komen. En er komt grote ruimte in de hemel. Hemelwerking van de geest van God. In Paulus en Silas. en eromheen. Want in de hemel sluiten ze aan bij deze geest van lofprijzen en aanbidden. Daar sluiten ze in de hemel bij aan. En dan komen boze geesten daartegen op. Er zijn meerdere momenten dat je dat ziet in de Bijbel, bij belangrijke gebeurtenissen. Boze geesten komen je tegenop, maar zij moeten het onderspit delven. Er zijn dus werkingen vanuit de hemel. Er is een confrontatie in de hemel. Een beving. De gevangenis trilt op haar grondvesten. Alle deuren springen open. Alle boeien schieten los. Hé, gebeurt zoiets een beetje anders misschien? Alles eerder? Ik vraag maar. Ja, Petrus. Inderdaad. Weet je wel, dan gaat later zitten ze te bidden. Weet je, met die bidstond. En dan denk ik, ik kan Petrus niet zijn, want die zit gevangen. Vind ik nog echt humor, hoor. Ja. Goed. Handelingen 5 vers 19. Daar hebben we het bijvoorbeeld. 'S Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis. En bracht hen naar buiten. En zij gaan in de tempel en spreekt daar tot het volk over alles wat het nieuwe leven aangaat. Dat is Handelingen 5 vers 19 en 20 om precies te zijn. Kom je dat nou nog, hier kom je het ook tegen, dat is 2, kom je nog vaker tegen? Ik vraag maar. Nog een keer, hebben we ook gehad, toch?
Een keer dat alle kosten ervan zitten, toch?
Ja, Handelingen 12. Pak gewoon de tekst, dat is makkelijkst. Handelingen 12, vers 7. Dus Petrus is weer gevangen. Dat zie je inmiddels. Vers 7 gaat het om. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer. En een stralend licht vulde die hele ruimte. En die engel stootte Petrus aan om wakker te maken. En zei, kom op Job, we gaan verder. Leuk hè. Vind je het zo mooi dat die engel dan. Je zal zo'n wekker hebben. Hè? Uit de ellende. Die komt hem aanstoten. Die zegt, kom op, we gaan verder. Deuren zijn open. Mooi, hè? Ik vind het wel mooi. Misschien heb je nou opgelet. Hier hoor ik niets over een engel. Heb je hem? Een klein beetje, is altijd leuk om een klein beetje te denken erover. En dan denk ik, maar dat heb ik al eerder aangegeven toen, daarnet. Veel engelen strijden hier, zeg ik heel voorzichtig. Veel engelen strijden hier. En we zien, bij alle gevangenen maken zij de boeien los. Zo prachtig. Zo mooi. Daar willen we toch ook heen. En we zeggen dat die werkingen gaan gebeuren. Dat boeien losgemaakt worden. Gebondenen verder bevrijd worden. Gevangenen uit de gevangenis wegkomen. En tevoorschijn komen in het licht. Mooi. Te beginnen bij jezelf. Verder helemaal tevoorschijn komen. Ja. Goed. Vers 27. De gevangen bewaarde schrik wakker. En als hij ziet dat de deuren van de gevangenis openstaan, jongen, dan trekt hij zijn zwaard om zich te doden. En de NBV die denkt, we zullen dat uitleggen aan jullie, om zelfmoord te plegen. Dat staat er niet. Want hij denkt dat de gevangenen ontsnapt zijn. Goed. Als een gevangenbewaarder zijn gevangenen laat ontsnappen, wat is dat dan voor iets? Hij staat met zijn leven garant, zegt Adrie. Ja. Klopt. Hij staat met zijn leven garant. De Romeinen kennen maar één straf als jij de gevangenen laat ontsnappen. Jij was de gevangenbewaarder. En die straf is de doodstraf. En nou snap je ook waarom die gevangenbewaarder zijn zwaard trekt. Want ik denk, ik kan me beter nu zelf doden dan dat ik gepijnigd word en gemarteld. Ja. Is dus het minst pijnlijke voor hem. Maar, vers 28, Paulus roept hem luidkeels toe, doe u zelf niets aan, we zijn immers allemaal nog hier, zij gewoon blijven zitten daar. Ja? Paulus, hij vlucht dus niet uit de gevangenis. Hij vlucht niet uit de gevangenis. Hij denkt dus niet aan zichzelf. Nou hier, het gebed is verhoord, wegwezen. Nee. Hij leeft, en dat vind ik mooi, hij leeft gericht op anderen. Hij wil mensen redden. Dat staat centraal bij hem. Ik wil mensen redden. Ik wil mensen redden. Hoor je het? Hij wil ook deze gevangenbewaarder gaan redden. En dan roept Paulus met, ja, er staat met mega stem, met grote stem zou ik dan maar willen zeggen. Doe uzelf niets kwaads, staat er letterlijk, wij alle zijn hier. Paulus, hij heeft alleen het goede voor ogen. Hij heeft alleen het goede voor ogen. Hij heeft niets met dood en niets met kwaad, daar heb hij niks mee. Hij wil dat de mensen tot leven komen en tot de waarheid. Hij gaat niet uit de gevangenis weg. En apart, hè, die gevangenen.
Die blijven ook zitten.
Die blijven ook zitten. En waarom? Dat denk ik zomaar, hoor. Dus je mag zelf anders denken. Ze ervaren samen iets met elkaar daar wat niet van deze wereld is. En dat hebben ze nog nooit ervaren. Ze ervaren hemelse werkingen binnen hun gevangen zijn. Ik vind dat prachtig. En daarbij sluiten ze aan en dat zet hen ook vrij. Mooi, hè? Ik vind dat heel mooi. En dan komt die bewaarder en die vraagt om een fakkel, vers 29. Bewaarder vraagt om een fakkel. Ren naar binnen, val bevend voor Paulus en Silas op de grond. Nou, de gevangenbewaarder vraagt om licht. Hij vraagt om licht in deze gevangenis waar hij zo verweven mee is. En er zit altijd een dubbele dekker in, hè? Voor de helderheid. Hè? Natuurlijk vraagt hij om licht in de gevangenis. Natuurlijk is het niet zo dat hij zegt, laat die fakkel maar zitten als ik maar licht heb in mezelf. Hè, van de Heer. Maar hij zoekt ook licht voor zijn leven. En dan springt hij naar binnen. Met die fakkel. Nou, apart. Hij begint te beven. En zo valt hij neer. Ja, en dat schijnt de MBV niet te willen vertalen. Hij valt neer voor de voeten van Paulus en Silas, staat er gewoon. Ja. Hij valt neer voor de voeten van Paulus en Silas. De gevangenenbewaker, wat is met hem aan de hand? Die merkt die werkingen oog op. Die heeft die al opgemerkt waarschijnlijk, maar hij merkt ze nu zeker op. Hij beseft bij zichzelf, hier gebeurt iets goddelijks. Hier gebeurt iets hemels. Dat beseft hij. Ja? En hij valt en knielt neer voor Paulus en Silas. Misschien is hij wel een stukje weggelaten, want in andere verhalen heb je ook dat ze neerknielen voor en zeggen, je hoeft niet neer te knielen, we zijn geen goden. Je kent die verhalen, toch? Die hebben we al gehad. Misschien is er hier ook wel zoiets gebeurd, dat gezegd is. Maar het heeft Lucas niet meer opgeschreven. Die dacht, we gaan gelijk verder. We zetten de vaart er even in. Ja, goed. Nou, vers 30. Dan brengt hij hen naar buiten. Dat gevangenbewaarder dus, brengt hen naar buiten. En dan vraagt hij, moet je je voorstellen, dat iemand het zo aan jou vraagt straks. Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Hé, we hebben er weer een bij in de gemeente. Nee, sowieso werkt het daar bij hun niet, geloof ik. Deze mens, het is duidelijk, die gevangenbewaarder, hij zoekt God. Hij zoekt God. Hij zoekt echt leven. Dat zoekt hij. En dit gebeuren zorgt voor een doorbraak in zijn leven. Waarschijnlijk heeft hij al het een en ander opgevangen, denk ik. In ieder geval van de sfeer. En misschien ook wel op een andere manier. En nu leidt hij hen uit de gevangenis. En hij vraagt, heel netjes, curioi, heren. Ja, want dat is meervoud van curios. Curioi, wat moet ik doen om behouden te worden? Nou, dat is een mooie manier van evangeliseren. Nou, er komt gelijk een antwoord, vers 31. Heel simpel, ze antwoorden. Er kwam niet de studie aan, helemaal niet. Ze zeiden gewoon, geloof in de Heer Jezus en je zult gered worden. Jij en je huisgenoten. Wil je het mooier hebben? Maar ja, je moet het wel doen dan. Ja? Dat is de enige voorwaarde om gered te worden. Dus, dat je gelooft in de Heer Jezus. Dat je gelooft, als je het persoonlijk maakt naar jezelf toe, wat Hij voor jou gedaan heeft. En dat nooit wegmoffelt, maar dat heel dankbaar voor bent. Ja? Dat je gelooft in wat Hij nu, vandaag en morgen, je hebt het natuurlijk hartstikke druk, Hij niet, wat Hij wil doen in je leven. En dan mag je je hart voor Hem openen. Dan mag je je hart laten doordrenken, niet van allerlei dingen die allemaal moeten gebeuren, maar van Gods geest allereerst. Dat lijkt me heel belangrijk. Je moet dan willen leven, als je gelooft in Jezus, dan moet je willen leven onder het gezag van Jezus. Dan moet je ook dagelijks willen vernieuwen in je leven. Ik denk, kan er nog iets vernieuwen in mijn leven? Dat je dat gewoon maar eens zegt tegen de Heer. Je zegt, ha, nou, je gaat het eindelijk vragen. Ja, er kan nog iets vernieuwen in jouw leven. Maar we beginnen bij één ding. Nou, dan zegt de Heer tegen je, denk ik. Jezus moet dus, als je zo luistert, moet Jezus centraal staan in je persoonlijke leven. Je relatie met Hem, je verbondenheid met Hem. Dat is het allerbelangrijkste voor je leven. Het is goed, want je kiest voor Hem. En het is niet eenmalig, dat kiezen dat gaat steeds door. Ik weet niet waar je verder nog voor kiest vandaag en morgen. Maar kies je voor Hem. Betrek je Hem in je kiezen. En niet zo van, Heer, u hebt zeker ook wel gezien dat ik dat en dat allemaal nog moet doen. De Heer zegt, als ik zo zou moeten leven, dan had ik nog zoveel te doen. Maar ik heb eigenlijk niet zoveel te doen. Ik laat gewoon maar het leven uitgaan van mezelf. Ach, ik zeg het maar op mijn manier, hè. Jij mag het op jouw manier doen. Je kiest voor Hem. Je kiest voor Hem. Je hebt vergeving dankzij Hem. Je mag leven zoals Hij leeft. Steeds meer. Dus vertrouw op Jezus. Geloof in Hem. Te midden van, vul het niet in. Hij staat je bij. Hij is jouw behoud. Maar ook het behoud wordt hier gezegd in het verhaal van heel je huis. Hè? Dus zou je kunnen zeggen, als je trouwt met kinderen, voor je kinderen. Man, vrouw, vul maar even in. Slaven, meisjes en zo, dat hebben we niet meer. Dus dat hoeft er niet bij. Dus, iedereen kan behouden worden. Iedereen kan verder behouden worden door te geloven, ruksigloos te geloven in de Heer Jezus. Ja? En dan mag alles voorop zijn. Vers 32. En wat gaan ze doen? Ze zijn nog niet klaar. Ze verkondigen het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woont. Lucas, de schrijver van Handelingen, hij laat zien hoe zij nu het evangelie verkondigen. Want hoe zitten zij erbij? Kom eens. Denk eens na.
Niet bepaald lekker.
Zeer rug. Striemen. Wonden die gaan etteren. Kan je iets meer voorstellen? En ze zitten niet. Ja, moet je luisteren. Moet je eerst even schoonmaken. En straks gaan we eens even verder. Straks gaan we een studie houden. En nu gaan we eerst eens even. Want ik moet even aan mezelf denken. Ja, dat kan je ook niet maken zelf. Dat je denkt, oh, dan moet ik het ook zo doen. Stel. Nee. Maar die werkingen, die hemelwerkingen werken zo in hen, dat ze daar vies, met hun wonden, met hun pijnen, en ze gaan het woord van God verkondigen. Moet je toch even voorstellen. Nou, ik denk, nou, dat kan nog niet. Hebben we wat aan te leren? Ik wel. Ja? Maar ik vind het zo prachtig, dat ik, daar merk je die werkingen. Daar merk je die werkingen in hun leven. Ze spreken het woord van de Heer te midden van hun pijnen, want die hemelwerkingen hebben hun er bovenuit getild. Dat is wat ik denk. Dat is wat ik geloof. Ja? En dat woord spreken ze, we hebben gelezen, tot de gevangenbewaarder en alle in zijn huis. Ze roepen hen op, ga geloven in Jezus. Ze roepen hen op, vertrouw op Hem met heel je hart. Zo. En dat geldt ook voor mij. En het geldt dus ook voor jou. En dan is tot geloof komen alleen niet voldoende, dat zien we. Want en ze verkondigen het woord van de Heer. Ja? Tot geloof gekomen, zit een vers verder. En ze verkondigen hem en hen het woord van de Heer. Je hebt dus onderwijs nodig. Ja? Je hebt Gods woord nodig voor je leven. Gods woorden. En je hebt nodig dat je daar natuurlijk wat mee gaat doen met de hulp van de Heer. Ook na vanavond. Nou, en dan staat er, hoewel het midden in de nacht is, neemt hij hen mee, vers 33, en maakt hun wonden schoon. Hé, hey, mooi hè? Meteen daarna worden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Nou, gaan we even kijken wat er letterlijk staat. Hoeft niet altijd te doen. Misschien heb je een hekel aan, maar ik wil het je toch soms laten zien. Letterlijk, hij neemt hen mee in dit uur van de nacht. En hij wast hen van de slagen. En onmiddellijk wordt hij gedoopt. Hij zelf en de zijn. Dit gaat nog veel harder, hè? Dit gaat nog veel harder. Ik denk, zo zeg. En geen dooponderricht. Nou, misschien hebt u wat verkondigd. Maar het gaat achter elkaar door, hè? Het is nog steeds nacht, voor de duidelijkheid. Goed. Dus, de gevangenbewaarder neemt hen mee. Hij gaat geloven in Jezus, dat is gebeurd, ja. En hij is direct nu bij anderen betrokken. Bij de slagen, gelezen, hè? De slagen die ze gehad hebben, de klappen. Bij hun verwondingen. En wat doet hij? Hij wast hun wonden. Hij wil niet dat hun wonden verder etteren. Hij wil dat hun wonden genezen. Zo denk ik. En dan tip ik hem een beetje aan, dat snap je. Geloven werkt dus uit dat je betrokkener raakt bij anderen. Ja? Bij anderen in de gemeente, bijvoorbeeld die klappen gehad hebben, gewond geraakt zijn. Zo betoont hij, de gevangenbewaarder, zo betoon jij liefde in de praktijk. Zo laat jij, zal ik iets anders zeggen, je broederschap functioneren. Als broeder en zuster. En er zit vaart in dit verhaal. Want onmiddellijk gaan ze hen dopen. Ze dopen de gevangenbewaarder en de zijnen. En het is nog nacht. Prachtig. Vers 34. Hij brengt hen naar zijn woning, boven de gevangenis. Het gaat allemaal snel, hè? Lucas, die maakt er hier wel een sneltrein van. En zet hen daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten zijn buitengewoon verheugd dat hij nu in God gelooft. Ah, dat staat er niet, maar dat kom ik zo op. Hij neemt hen dus mee naar zijn woning. Hij had een bovenwoning, boven de gevangenis. Dus boven die gevangenis die je net gezien had, was een woning. En daar zat hij. Daar woonde hij. En hij bewijst hen gastvrijheid. Oh, dat is ook weer zoiets wat bij gemeente zijn hoort. Hé, hey, dit mag je uitwerken in je eigen leven. Hoe gastvrij ben jij? Ik vraag me. Letterlijk staat er, niet dat hij een maaltijd, maar hij zet een tafel voor. Dus ze eten en drinken samen. Onderlinge gemeenschap hebben ze. En onderlinge gemeenschap, dat is inherent aan gemeente zijn. En nu laat ik je zien wat er verder staat. Hij en al zijn huisgenoten zijn buitengewoon verheugd dat hij in God gelooft. Nou, daar komt hij. Ik neem de naderse Bijbel maar even. Heb ik iemand op mijn hand tenminste. Hij jubelt het met ieder in het huis uit, nu hij is gaan geloven in God. Nou, ik vind dat veel duidelijker. Nog een keer. Ja, nog een keer. Ja, precies. Hij en al zijn huisgenoten zijn buitengewoon verheugd dat hij nu in God gelooft. MBV. Dit staat er. Hij jubelt het met ieder in huis uit, nu hij is gaan geloven in God. Prachtig. Ik weet niet of hij veel buren had. Ja. Maar denk erom dat dat ook niet zachtjes is gegaan. Hij jubelt, hij juicht het uit. Prachtig. En dat mag je wakker roepen in jezelf. Niet, oh, dan moet ik gaan jubelen en juichen. Maar hier in je hart. Dat er meer van die werking tevoorschijn komt. Bij jezelf. Het gaat merken. Hé, hey, ik wil de Heer jubelen. Ik wil hem loven. Ik wil juichen. Voor de Heer. Nu kan dus ook de gevangenbewaarder, straks Paulus en Silas in de gevangenis, nu die bewaarder lof prijzen, jubelen en juichen. Want hij gelooft in Jezus Christus. Hij merkt het werk dat Jezus in zijn leven doet en in zijn leven wil doen. Hij gelooft in Gods mogelijkheden. Te midden van alles krijgt hij, of zal ik zeggen heeft hij, hemels perspectief voor zijn leven. En de anderen, ze jubelen het uit met hem. Nou, daar draai ik het om. Maar ze jubelen het uit met hem. Een mooie gemeente zijn, hè? Er zijn er net weer een paar tot bekering gekomen. Er zijn er net weer een paar gedoopt. Er zijn er weer een paar toegevoegd. Mooi toch? Pinksteren. Pinksteren. En ze jubelen en ze juichen. Prachtig. Ik weet niet wat ze nog te doen hadden verder. Maar dit telt in ieder geval. En dit geldt. Nou, vers 35. Bij het aanbreken van de dag, krieken van de dag, zenden de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaren naar de gevangenis met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. Oh, even een vraagje. Waar denk je dat Paulus en Silas zijn op dat moment, als je het verhaal goed gevolgd hebt? In het bovenhuis. Ze zijn vrij. Ja. Nou, het is altijd twee manieren van een verhaal goed volgen. Dat is vervelend. Maar ik heb daar. Ik denk dat zij weer in de gevangenis zitten. En waarom denk ik dat? Goed zo. Zie je? Dus het gaat erom dat het goed proberen te volgen. Heel logisch was wat jullie zeiden. Het was heel logisch. Want je denkt, ja, logisch, ze zitten daar lekker boven. Ze hebben een goede maaltijd gehad. Ze hebben gejubeld en gejuicht. Maar ze zijn weer in die gevangenis gaan zitten. Want ze willen niet dat die gevangenbewaarder gedood wordt. En dat is wel een risico voor hun eigen leven. Want hoe moet dat aflopen? Hebben ze dat ingecalculeerd? Of zeggen ze, oh, zit in het volle evangelie, dus loopt altijd goed af? Nee. Daar hebben ze geen last van. Maar ze hebben ook geen last van angst en dat ze niet terug durven naar die situatie. Ze geloven in Jezus en die hemelwerkingen die blijven doorgaan. Dat vind ik het prachtige. Ze hebben het leven van de gevangenbewaarder op aarde gered. Duidelijk, hè? Hij wilde zichzelf doden. Nu gaan ze ook. Ze hebben het leven ook geestelijk gered. Helder, hè? Daarna. En nu willen ze zijn leven ook helemaal op aarde veiligstellen. Helder, hè? Maar die had je al. Maar ik zeg het nog een keer. Zodat die doodstraf wegblijft. En dan breekt de dag aan. En dan zenden de stadsbestuurders, de gerechtsdienaars, naar de gevangenis. Ja? Nu gaan ze vrijgelaten worden. En ik vind het zo mooi, want als je dit verhaal meekijkt, dan in de hemel krijgen de grootvorsten, zal ik het zo zeggen, geen macht over hen. Dat heb je gezien. Hebben geprezen, gejubeld, gejuicht. Dus die grootvorsten, die konden hen niet grijpen, die moesten hen laten gaan. Ja? En nu worden ze ook op aarde losgelaten, vrijgelaten. Zie je dat mooie vergelijk? Ik vind dat prachtig. Ja? Nu worden ze ook op aarde.
Ik vraag me af of ze in de stadsbestuurders van aardbevingen gehoord hebben of zo. Want moet het maar reden geweest zijn waarom ze besloten om ze vrij te laten?
Er zou een reden kunnen geweest zijn. Maar ik denk persoonlijk, denk ik dat ze daar, denk ik, nog niks van gehoord. De gevangenis was dus niet in de stad. Kijk, als de gevangenis in de stad is, dan staat de hele stad op stelten. Maar daar is een aardbeving geweest. En zou die dan ook geweest zijn in het huis van die ambtenaren? Dat alles over ondersteboven lag? Ik denk zelf, maar dat hebben we geloof ik in een vorig leerhuis ook een beetje getendeerd, aangegeven, dat ze hebben natuurlijk eerst hebben ze de boel een beetje willen sussen. Ze dachten, als ze niet laten geestelen, net als bij Jezus, dan wordt het nog erger, die oproer. Dus we laten geestelen. Toen, ik ga het maar laten kort houden, toen, nou, dan maar in de gevangenis. En toen dachten ze, nou laten we dus de volgende ochtend laten ze gewoon lekker gaan en wegwezen jongens, maar niet meer de stad in. Dat denk ik. Maar als jij een ander idee hebt of gedachte, prima hoor, voor de helderheid. Maar ik zeg gewoon hoe ik denk dat het misschien gegaan zou kunnen zijn. En met vrij grote zekerheid denk ik dat. Omdat ik toen gezegd heb, nou, ja, die man die stond ook eigenlijk van, ja, wat moet ik? Het wordt alleen maar erger, heb ik je toen geschilderd, hè? En straks dan lynchen ze zo iemand, want dat gebeurde natuurlijk bij zoiets. Dus nou, dan gaan we net doen alsof we straffen en... Maar goed, hadden ze natuurlijk niet mogen doen. Goed. De stadsbestuurders, die sturen die gerechtsdienaars, dat heb ik gezegd. En dan staat vers 36... De gevangenbewaarder stelt Paulus daarvan op de hoogte met de volgende woorden. Dus er staat letterlijk, de gevangenbewaarder bericht deze woorden aan Paulus en dan komen ze. Het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten. U mag dus vertrekken. Ga in vrede. En ik zei al, dat zou hij gisteren niet gezegd hebben. Ja? Het is de man, de gevangenbewaarder, is de man die hem gisteren in de diepste kerken gooit. Ja? De... zijn voeten in het bok sluit. En deze man is helemaal veranderd, heb je meegemaakt. Dat vind ik mooi. En die wenst er nu shalom toe. Shalom, vrede, zou ik kunnen zeggen. Vrede zijn met je. En dat is niet een of andere loze kreet, denk erom. Laat het ook niet zijn. Heelheid, zou je kunnen zeggen. Dat je heel wordt. Dat je hart heel blijft. Gezondheid. En vrede, ga in vrede. Dat mag je elkaar toezingen. Dat mag je elkaar toewensen. Dat je je vrede bewaart, wat er ook gebeurt. Zegt Jezus toch? Het verhaal van Jezus, dat hij zegt, ga naar een huis en wens het huis vrede toe. Dus je komt dat huis binnen, vrede. En als je het niet ontvangen, dan ga je weg en je schudt het stof van je voeten en je neemt de vrede met je mee. Mooie kan toch niet? Ik weet niet of je wel zo'n situatie meemaakt. Maar... daar heb ik wel van geleerd en het gebeurt ook wel. Ik denk, ja, die vrede die volgens mij heeft hij niet meegenomen. En ik heb ook het stof niet van mijn voet achter. Stommerd. Ik ben, ja. Maar zo leer je, toch? Nou, helder. Dus, bewaar de vrede van God, te midden van je situatie, wat er ook gebeurt, te midden van je omstandigheden, bij alle problemen waar de duivel je mee opzadelt. Eén ding is belangrijk, bewaar de vrede. Ja? Dat je hart niet gebroken wordt, maar dat je hart één wordt steeds meer. Zo. En dan zegt vers 37, maar Paulus zegt tegen de gerechtsdienaars, daar komt hij, ja, ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburger zijn, wordt voor het eerst nu gezegd, hè? Niet eerder gezegd. Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten en nu willen ze ons heimelijk laten gaan. Geen sprake van. Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten. Paulus laat nu weten, ik ben een Romein. Ja, want het staat letterlijk. Hij wil niet zomaar vertrekken. Niet heimelijk vertrekken. Hij wil niet met een smaad op zijn leven verder gaan, op die manier. Hij protesteert, als je meeleest en meeluistert, hij protesteert tegen hoe ze hem en Silas hebben behandeld. Jullie gaven ons stokslagen. Jullie wierpen ons in de gevangenis. Terwijl wij Romeinen zijn. En nu willen jullie ons in het geheim uitwerpen. Want er staat letterlijk uitwerpen. Niet laten gaan. Uitwerpen. En dan zou ik met Naardense Bijbel graag willen vertalen. Die hebt daar staan. Mooi niet. Mooi niet. Naardense Bijbel. Ja. Ik denk dat die goed de tendentie weer heeft uitgevoerd. Ze moeten zelf maar komen om ons uitgeleide te doen. Dan is dat ook in het openbaar. Dan kan iedereen dat zien. Van we worden vrijgelaten. We hebben niks gedaan. Zo. Dus nou snap je misschien een beetje waarom dat ze daar een beetje... Je zou kunnen denken, maak niet zo'n pompa, gewoon weggaan. Nee, ze denken, het moet in het openbaar. Dan kan iedereen dat zien. En ik denk, Paulus denkt ook aan de gemeente in Filippi. Want als zij heimelijk weg zijn, ja, wat gaan ze dan van die gemeente zeggen? Ja, er waren een paar van die knakkers, van die mannen. Nou, die zijn gevangen gezet. Ja, Je weet niet waar ze gebleven zijn, maar het was niet veel prijs. Ja. Dus Paulus wil ook de gemeente van Filippi zuiveren van elke blaam. De indruk dus dat zij oproerkraaiers zijn, helemaal weg laten nemen. En ik denk dat is een goede zaak. Een goede zaak dat hij daarvoor besluit. Andere keer doet hij weer andere dingen, maar dan zie je, hij denkt, zo is het goed. En, zegt vers 38 dan, de gerechtsdienaars brengen deze woorden over aan de stadsbestuurders, wie de schrik om het hart slaat als ze horen dat Paulus en Silas Romeinse burgers zijn. Romeins zijn, staat er weer hier. De stadsbestuurders worden bang. Ze deden eigenlijk wel dingen die ze niet mochten doen. Omdat dit de Romeinen zijn. En die worden beschermd tegen vernederende straffen. Kan je nalezen in de verhalen erover. Die mogen ook niet zonder enige vorm van proces veroordeeld worden. Dus wat denken die mannen daar die stad besturen? Wat, heb je idee? Wat denken die? Juist, dit gaat onze kop kosten. Nou moeten we maar eens even poeslief, ja, even heel vriendelijk, en dan zorgen dat ze zo gauw mogelijk gewiegeld zijn, weg zijn. Ja, zo. Want ze zouden inderdaad hun ontslag kunnen krijgen op grond hiervan en de aanklacht hierbij. Nou, dan staat er in vers 39. Ik zal hem even pakken. Dus gaan ze zelf naar de gevangenis, spreken op vriendelijke toon tegen hen en laten hen vrij met het verzoek uit de stad weg te gaan, oftewel te vertrekken. We gaan even kijken hoe het naar de Bijbel dat zegt. Die houdt tenminste de Griekse tekst aan. Zij komen, spreken vertroostingen uit, leiden hen uit en vragen hen van de stad weg te gaan. Ja, dat is duidelijk iets anders dan hier staat. Maar ik hoop dat je er even mee komt. Ze komen, spreken vertroosting uit. Ze doen dus lief, doen aardig. Dat zal zonder meer zijn. Oh jongens, jullie hebben het niet getroffen. Ze proberen om een beetje met de Alvi Souza zo ver te krijgen dat die mensen in ieder geval niet aankwam in gaan dienen. En leiden hen uit de gevangenis en vragen hen dat je alsjeblieft gewoon uit de stad weggaat. Dat is goed. Ja. Nou. Vers 40 als laatste vers. Paulus en Silas verlaten de gevangenis en gaan naar het huis van Lydia, ja, waar ze de gelovigen aantreffen. Daar is dus al een gemeente. Gaat gauw, hè? Gaat snel, hè? In het huis van Lydia. Daar is een gemeente. De gemeente van Filippi ontstaat daar. En na hen bemoedigd toegesproken hebben, vertrekken ze. Oké. Ze gaan eerst dus nog naar Lydia. En daar ontmoeten ze de gelovigen. Daar is een gemeente ontstaan. En daar komt dus de gemeente samen. Ik weet niet of het op de rooster stond, dat ze een avond hadden, of dat ze een ochtend hadden, maar ze waren er. En ziende de broeders, vertroosten ze hen. Ze moedigen hen aan, denk ik, om te blijven geloven. Om standvastig te zijn in geloven. Om rotsvast te zijn in het liefhebben van elkaar. En lees dat boek nog maar eens wat ik je aangeraden heb. En blij te verwachten alles van Gods woord. En van wat Hij kan doen in het leven en in Filippi en door de gemeente heen. Het is u misschien opgevallen dat Lucas hier in de derde persoon schrijft. Ik heb vorige keer gezegd dat in de eerste persoon, dus Lucas was erbij gekomen. Dat heb ik vorige keer gezegd. Nu schrijft hij in de derde persoon, dus hij neemt een soort afscheid. Hij spreekt niet meer in de wij-vorm. Dus waar blijft Lucas? Daar, inderdaad. Daar blijft hij. Hij blijft achter in Filippi. Ik zal je nog een geheimje vertellen. En hij wordt daar voorganger. Lucas, de voorganger van Filippi. Ja? Ik weet niet of hij na 3 jaar ineens een andere roeping kreeg, maar daar kom ik nog wel een keer bij mee op terug. Mooi om dat zo te zien. Als je ziet hoe gemeente zijn werkt, als je ziet hoe de Heer werkt, als je ziet dat het altijd om hemelwerkingen gaat, om organismen van Gods geest. Dat vind ik prachtig. En dat willen we met elkaar nog meer zoeken. gaat niet om organisatie. Ja, je moet een beetje zorgen dat natuurlijk de tafels er staan, dat alles goed geregeld wordt. Dat moet je zorgen. Maar de kern is vanuit een organisme, vanuit een leven wat je hebt met de Heer. Want van daaruit doe ik het. Doe ik het. En van daaruit ga ik vanuit, doe jij het. En zo trek je samen op de hemel door. Achter Jezus aan. Amen. Ik wil bidden. Heer Jezus, dank u voor vanavond. Ik bid dat u het zegent. Gewoon de nawerking. Op het moment zelf mag het al verheffend zijn. Verhelderend. Ik bid dat die hemelwerkingen meer gaan komen in onze levens. Zodat het ons uittilt boven het druk, het aardse bestaan. En ons in deze onmogelijke tijd, zeggen mensen wel eens, gewoon tijd van leven geeft. Tijd van vrede. Tijd van rust met u. Tijd van relatie met u. Daar zegen ik je in Jezus' naam. En ik dank u weer dat u erbij bent en dat u ons leidt persoonlijk en met elkaar. Halleluja. Amen.